Thank you. Ja, warum? 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 Een hele goede avond, gemeente, gast in ons midden. U en jij vanaf huis, van afstand met ons verbonden. Van harte welkom in deze dienst. Voorganger vanavond is dominee Van de Ent uit Oudewater. Nico Roggeveen speelt het orgel. En mijn naam is Gert Burger, ouderling van dienst. Er zijn vanavond twee collectes. Net als vanmorgen is ook de eerste collecte bestemd voor de Groene Kerken in Gouda. Specifiek voor het themaproject Zorg voor de Schepping. En de tweede collecte is bestemd voor pastoraat en eredienst. Van harte aanbevolen. Zingen we nu ons aanvangslied, Psalm 25, vers 6. En wensen we elkaar een woord God zelf gezegende dienst.
Onze hulp is van de Heere, van Hem die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij de lof van onze God zingen, gemeente, met lied 433 uit Weerklank. Alle drie de coupletten. Grote God, wij loven u. Laten wij dat samen zingen. Thank you. straks het lied zingen Op U Alleen. Dat is lied 460 uit Weerklank, de coupletten 1 en 2. Waarin we ons vertrouwen uitspreken dat God ons nabij is. Ook zelfs in de stormen van het leven. U zorgt voor mij, beleiden we met dat lied. Door golven heen, door storm en nacht, leidt mij uw hand. U blijft nabij. Laten we dat samen zingen. En laten we eerst ons geloof belijden met het apostolicum. En met die belijdenis weten we ons ook verbonden met andere, met alle christenen in deze stad en in de wereld, maar ook met de gelovigen die ons zijn voorgegaan en die nu al in de hemel zijn. En met één stem belijden wij, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. samen bidden. Heere, zo worden we op de avond van deze dag stil voor u. En met eerbied en ontzag bidden wij tot u. In het besef dat u een groot en een machtig God bent. Groter en machtiger dan wij beseffen bent u. Want u bent het die deze wereld geschapen heeft. De sterren, melkwegstelsels, ontelbaar. U hebt ze geschapen. U onderhoudt uw schepping. En u regeert haar. En dat maakt ons eerbiedig. En maakt u ontzagwekkend. Tegelijkertijd mogen we ook weten dat u een God bent die genadig bent en die ook heel dichtbij bent. U bent genadiger en dichterbij dan wij doorgaans beseffen. U bent betrokken op ieder van ons, zoals we dat met de psalm zo vaak mogen zingen. U bent de Heer die mij kent. Dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Wat mij ten diepste houdt bewogen, ligt alles open voor uw ogen. Wat is dat heerlijk, Heere, dat we dat mogen weten, dat u ons kent. Dat u ons begrijpt. We voelen ons soms niet gezien door mensen. We voelen ons soms niet gekend. En dan geeft dat een eenzaam gevoel, een gevoel van miskenning ook. En wat is het dan een troost, Heere, dat wij door u gekend zijn en dat wij door u geliefd zijn. En dan is het ons hartelijke gebed, Heere, dat u ons ook in dit uur nabij wilt zijn. O God, houd mij geheel omgeven en leid mij op de weg ten leven. We zijn hier opnieuw samengekomen als uw gemeente. Zoals uw gemeente dat vanaf de allereerste paasdag gewoon is geweest. En u hebt ons ook opgedragen om zo samen te komen op deze dag en daar een belofte aan verbonden dat u in het midden bent waar twee of drie samen zijn. Wij danken u voor die belofte en we bidden u, vervul deze belofte ook aan ons, ook vanavond. We bidden u, Heere Jezus, neem uw plek in deze dienst. En wat u zei, ja, zo is het precies. Uw plek is in het midden. Neem uw plek daarin, in het midden van deze dienst, in het midden van de preek, in het midden van onze aandacht, in het midden van ons leven. Neem uw plek daarin en spreek uw woord en geef dat we zullen verstaan wat u ons zegt. En laat het ons mogen bemoedigen. Mogen versterken, mogen bekeren en heiligen. Dat kunnen wij zelf niet maken, Heere, dat beleiden we u ook. Ook als prediker niet, maar ook gewoon als kerkganger niet. Dat kunt alleen u doen en we bidden u, wilt u het doen, Heere? Doe het alstublieft. En geef ons een goede dienst hier in de kerk, ook thuis waar we de dienst mee beleven of in het verzorgingshuis. Zegen jong en oud en geef dat deze dienst echt een eredienst mag zijn, waarin wij ons mogen verheugen in u en u alle eer ontvangt. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. We gaan in de Bijbel lezen en we lezen vanavond een gedeelte uit het eerste Bijbelboek, namelijk uit hoofdstuk 39. Genesis 39, dat is een episode uit het leven van Jozef, die, even denken, de voorgeschiedenis, door zijn broers gehaat was
en daarom in de put was gegooid en als slaaf was verkocht naar Egypte. En daar gaan wij het verhaal een stukje volgen wat er dan gebeurt. Genesis 39 lezen we dat verhaal. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen, je mag ook lezen, dienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde, vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer: zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Maar het gebeurde, toen ze Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat ze hem bij zijn kleed pakte en zei: slaap met mij. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde toen ze zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, dat ze de mensen van haar huis riep en tegen hen zei: zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar me toegekomen om met me te slapen, maar ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde, toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij me achterliet, vluchtte en naar buiten ging. Ze liet zijn kleed bij zich liggen, totdat zijn heer thuis kwam. En ze sprak tot hem met dezelfde woorden: die Hebreeuwse slaaf die jij bij ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij me achterliet en naar buiten vluchtte. Het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak: zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar, in de gevangenis. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Het laatste wat we lezen van Jozef, dat de Heere alles wat hij deed voorspoedig deed verlopen, dat woordje voorspoedig verlopen, dat komt ook voor in Psalm 1 en wordt daar gezegd over de
man, de mens die met God wandelt. En daarom is het denk ik passend om dat lied ook te zingen, Psalm 1 vanavond. We zingen dat in de berijming zoals dominee Aalt Visser die heeft gemaakt en zoals die in Weerklank is opgenomen. Psalm 1 en daarvan de coupletten 1 en 2 zingen. Vers 7 zingen we straks na de preek. Gemeente, de psalm die we net zongen, psalm 1, die heeft Jozef niet gekend, uiteraard, want dat psalmboek bestond natuurlijk nog niet toen hij leefde. Maar stel nou eens dat hij deze tekst onder ogen had gekregen, Jozef. Zou hij zich dan in deze tekst hebben herkend? Gelukkig, wie niet deelneemt aan het beraad van hen die kwaad doen, op hun weg niet gaat. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van God. Dag en nacht gedenkt aan zijn gebod. En op het laatst
Het gaat hem goed. Het gelukt wat hij doet. Zou Jozef zich erin hebben herkend? Nou ja, in dat eerste herken je Jozef wel, hè? Hij nam niet deel aan het beraad van hen die kwaad doen. He, op dat foute voorstel van die vrouw ging hij niet in. Ja, waarom niet? Nou ja, omdat hij staat, hij vond zijn vreugde in de wet van God. Hij had God lief. En Psalm 1 zegt dus over zo'n mens, het gaat hem goed. Het gelukt hem wat hij doet. En ja, dat wordt inderdaad ook over Jozef gezegd. Hè? Dat wordt een paar keer zelfs gezegd, maar bijvoorbeeld ook het laatste vers, het einde. Alles wat hij deed, wordt over Jozef gezegd, liet de Heere voorspoedig verlopen. Met andere woorden, hij was succesvol. Voorspoedig. En de dichter van Psalm 1 noemt zulke mensen dus gelukkig. Zou Jozef zich daar ook in hebben herkend? Zou hij zich gelukkig hebben gevoeld? In het huis van Potifar? En in die gevangenis? Nou, dat waag ik wel te betwijfelen. Wat zeg ik? Ik denk dat hij zich doodongelukkig heeft gevoeld. Toen hij geboeid achter een kameel naar Egypte werd afgevoerd. En toen hij voor een paal op de slavenmarkt stond en werd besnuffeld en bekeken door de mensen. Dat is natuurlijk een traumatische ervaring geweest voor de jongen. Hij was 17, hè? Er zijn mensen minder ellende depressief geraakt. Of van het geloof afgehaakt. Alles zat Jozef tegen, hè? Nee, dat zeg ik niet goed. Niet alles zat Jozef tegen. Hij had één ding mee. Hij had de Heere mee. Daar wijst de verteller van dit verhaal ons maar liefst 8 keer op. 8 keer noemt hij in dit hoofdstuk de naam van God. En dat is best wel bijzonder. Want in het hoofdstuk hiervoor over Jozef, dat is hoofdstuk 37... daar is de naam van God niet 1 keer genoemd. En in de hoofdstukken die nog volgen over Jozef, en dat zijn er nog een heleboel, tot en met hoofdstuk 50, wordt de naam van de Heere nog slechts 1 keer genoemd. Maar in dit hoofdstuk, waarin Jozef er het diepst doorheen gaat, is de Heere hem het meest nabij. Wil die schrijver daarmee zeggen? 8 keer op de Heere te wijzen. Van het moeilijke begin tot het bittere einde was de Heere met Jozef. Kijk maar vers 2. De Heere was met Jozef. In de slavernij. En dan wordt hij in de gevangenis gegooid. Maar dan staat er in 21. Maar de Heere was met Jozef. En de jongen heeft zich vast doodeenzaam gevoeld. En toch was hij niet alleen. Jozef heeft heel veel tegenslagen gehad. Maar hij stond er niet alleen voor.
Als wij aan Jozef hadden kunnen vragen: man, hoe heb jij dit volgehouden in Egypte? Hoe ben jij daar staande gebleven? Dan denk ik dat hij zou antwoorden: ik ben daar staande gebleven omdat ik staande ben gehouden. Ik was daar niet alleen. De Heer was met mij. En ja, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is een troostgemeente voor ons. Want ja, misschien dat hier ook wel mensen in de kerk zijn die zich wel een klein beetje in Jozef kunnen herkennen. Het kan ons ook soms tegenzitten in het leven. Bij tijden lijkt soms alles tegen te zitten. Maar gemeente, dan staan wij er ook niet alleen voor, hè? Dat heeft onze Heer ons beloofd, hè? Op die dag dat hij heen ging naar de hemel. Toen zei hij het zo, ja, paradoxaal. Hij zegt: ik ga weg, maar ik blijf ook. Ik ga naar de hemel, maar zie, ik ben met u. Alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. En, had hij erbij gezegd, iets eerder: in deze wereld zul je verdrukking hebben. Maar je staat er niet alleen voor. Ik ben met u. Nou gemeente, als we dat mogen weten, en dat mogen we weten, de Heer heeft het ons beloofd, dan kunnen we het op psalm toch nazeggen. Toch wel. Ik zou zeggen, hoe we ons ook voelen, gelukkig is de man, de vrouw, die zo wandelt met God. Wat is Jozef eigenlijk gaan doen, gemeente, toen hij daar bij Potifar in huis kwam? Wat zou jij hebben gedaan als je Jozef was geweest? Misschien had jij gedacht: hoe kan ik zo snel mogelijk uit dit huis ontsnappen om weer terug te keren naar mijn eigen land? Of misschien had u zich een klein beetje teruggetrokken en stilletjes in een hoekje zitten treuren. Ja, begrijpelijk. Maar dat deed Jozef niet, hè? Dat deed hij niet. Jozef ging gewoon aan het werk. Hij ging gewoon de bloemetjes water geven. En de paarden borstelen. En de keuken opruimen. En daar ging hij echt voor. Dat was echt te merken. Als Jozef in de tuin had gewerkt, dan bloeiden de bloemen net iets mooier dan anders. Als Jozef de paarden had geborsteld, dan glansden hun vachten net iets mooier dan anders. Dat zag Potifar. Dat Jozef zo trouw en zo goed zijn werk deed. En Potifar zag dat die houding van Jozef iets te maken had met het geloof van Jozef. Potifar zag in zijn houding en in wat er uit zijn handen kwam, iets van God, staat er in vers 3. Kijk maar. Zijn Heer zag dat de Heere met hem was. En dat de Heere alles wat hij deed, door zijn hand voorspoedig deed verlopen. Het is eigenlijk best bijzonder wat er staat. Dat Potifar zag dat de Heere met Jozef was. Hoe kon hij dat zien? Hij kende de Heere helemaal niet. Hij had zijn eigen goden. Zou Jozef hem hebben verteld over de Heere? Dat moet haast wel, hè. Dat kan bijna niet anders. Nou ja, daarom staat er dan in het volgende vers 4. Daarom vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem
dienen. Dus dat is Jozef gaan doen in dat huis. Hij is de Potifar gaan dienen. En ik denk dat dat een nieuwe ervaring voor Jozef is geweest. Ik heb de indruk dat hij daar vroeger niet al te veel mee bezig was. Met dienen. Vroeger was hij eigenlijk vooral met zichzelf bezig. Met zijn status, met zijn aanzien, met zijn droom. Dat hij belangrijk zou worden. Nou, dat zou hij ook. Hij zou ook belangrijk worden. Maar niet door te heersen, maar zo, door te dienen. Niet door zelf het mannetje te worden, maar door anderen tot zegen te zijn. Dat was Gods plan met Jozef. En dat heeft hij hem hierbij gebracht. In het huis van Potifar heeft Jozef leren dienen. Heeft hij geleerd anderen tot zegen te zijn. En dat was hij. In vers 5 staat dat... Staat dit, het gebeurde vanaf het moment dat Potifar hem over zijn huis en alles wat hij had aangesteld. Dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rust op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Prachtig. Prachtig. Dus... Gods zegen rustte niet alleen op Jozef, maar ook op Potifar. En ook op Potifars vrouw. En op Potifars huis. En op Potifars land. Heel de omgeving van Jozef mocht meegenieten met die zegen van de Heere. En dat was Gods plan met Jozef. Dat was precies Gods plan. Dat het God wel aan zijn overgrootvader vertelt. Aan Abraham. Ik zal u zegenen. En u zult tot een zegen zijn. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Hier zien we het nageslacht van Abraham. Die gezonden is tot de volkeren. En tot een zegen is voor Potifar, voor zijn huis, voor zijn land. En later voor heel zijn volk. Dat is het masterplan van God achter deze geschiedenis. Maar dat is ook het masterplan van God achter heel dit boek en de geschiedenis die hierin staat beschreven. Dit is ook de reden dat God jaren later een andere achterkleinzoon van Abraham gezonden heeft in deze wereld, Jezus. Dit was het doel. Opdat in Christus Jezus de zegen van Abraham tot de heidenen, zoals wij zijn... Komen zo. Daarom heeft God Jezus gestuurd. Om ons zegen te brengen. Vrede. Vergeving. Vernieuwing. En als Jezus in ons huis komt. Als we hem ontvangen. In ons huis, in ons leven, door het geloof. Dan rust die zegen van God ook op ons. En op ons huis. En op ons werk. Dan mag, om zo te zeggen, heel de omgeving van ons meegenieten van die zegen van God. Wij zitten door de weeks... Allemaal weer op een andere plek. He, morgen om, nou, laat ik zeggen 10 uur of zo. Dan zitten wij allemaal weer in een andere omgeving. Ja, sommigen misschien wel in dezelfde, maar de meeste in een verschillende. Hè. De een zit, jij zit waarschijnlijk morgen in de klas. als je geen studiedag hebt of examen. Iemand anders staat voor de klas. Er zal vast iemand zijn die morgen achter het stuur zit van de vrachtwagen. Of achter het ziekenhuisbed staat hier. Of waar dan ook. Zo zitten wij morgen allemaal weer op onze eigen plek. Maar we zijn daar niet alleen. Hebben we net gehoord. Ik ben met je. Heeft Jezus gezegd. Hey. Zou hij dan morgen gewoon in jouw klas, gewoon op jouw afdeling, ook iets moois kunnen brengen? Zegen bedoel ik? Door jou heen? Dan hoef je geen evangelist voor te zijn. Dat was Jozef ook niet. Hij was maar gewoon hulp in de huishouding. Nou ja. Ja, hoe zou je zijn functie nou noemen? Wat hij had. Facilitair manager. Zoiets. Mooi woord. Ja, dat denk ik, hè. En later is hij natuurlijk politicus geworden. Minister-president. En in die functies heeft God hem gebruikt en tot zegen gemaakt. Daarvoor gebruikt God dus ook managers en bestuurders en hulpen in de huishouding. Om zegen te brengen in mensenlevens, in organisaties, in steden. Ik las daar bij de voorbereiding een mooi verhaal van. Van een vrouw, waar gebeurt het verhaal? Van een vrouw die werkte bij een televisieproducent. En in haar eerste jaar in haar proeftijd had ze een opdracht gekregen die niet goed was gegaan. En het was haar schuld geweest. Ze had echt verprutst. En ze was er vast van overtuigd dat dat haar ontslag zou worden. Maar wat was nou gebeurd? Haar manager had de schuld van haar fout op zichzelf genomen. Nou had die man ook een hele goede reputatie, dus een klein krasje kon hij best hebben. Maar die vrouw was er wel erg over verbaasd. Als hij dat niet had gedaan, was ze de baan zeker kwijt geweest. En ze zei toen later tegen de manager, ze zegt, joh, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zoiets voor mij heeft gedaan. Waarom heb je dit voor mij gedaan? En toen vertelde hij haar, hij zegt, nou, ik ken iemand die zo ook voor mijn schuld is opgedraaid. Aan het kruis. Dat geloofde die man. Dat geloofde hij. En dat geloof, dat werkte dus door in zijn manier van omgaan met zijn medewerkers. Nou, die vrouw vroeg door, uiteindelijk heeft hij haar naar de kerk verwezen en is ze er ook terecht gekomen. En zo was een manager, een medewerker, tot zegen. Zo was ook Jozef, gezegend door God, tot zegen voor Potifar. Jozef was, denk ik, vooral gezegend met bestuurlijke gaven. Daarnaast, dat is eigenlijk het tweede deel van de preek. Daarnaast was Jozef ook gezegend met een knap uiterlijk. Zo staat dan in dit verhaal. Jozef was een mooi boy. Jozef had good looks. Brede schouders, volle haarbos, sprekende ogen, een sixpack. Ja, dat staat in de Bijbel. Kijk maar, nou iets andere woorden, maar het komt er wel op neer. Op het einde van vers 6, kijk maar, daar staat het. Jozef nu was mooi van gestalte, dus mooi figuur, en knap om te zien. Nou, dat is ook een zegen.
Ja, toch?
Dat heeft zo zijn voordelen als je er goed uitziet, toch?
Ja, maar zoals Johan Cruijff ooit heeft gezegd, elk voordeel heeft zijn nadeel. Dat zie je ook aan Jozef. Die man was... Die man zag er zo goed uit dat, nou ja, die vrouw van Potifar haar ogen niet van hem kon afhouden, maar verliefd op hem werd en meer van hem wilde, vroeg of hij met haar naar bed wilde. Nou, dat vroeg ze niet. Dat eiste ze. Slaap met mij. Zo. Jongen, jongen. Dat is wat geweest. Voor Jozef. Wat zal hij met hem gedaan hebben? Hij was niet van steen, hè? Gewoon een mens. 17 jaar. Hij zal ook zijn lichamelijke verlangens hebben gehad, hè? En hij had nou niemand. Hij zat in een hele moeilijke periode. Hij kon wel een klein beetje troost gebruiken nou, hè? Gemeente, als u op dit moment niet naar een preek had zitten luisteren over de Bijbel, maar naar een film had zitten kijken, dan denk ik zo dat die regisseur het zo in beeld had gebracht dat u had gedacht: ja, die Jozef is ook wel een heel aantrekkelijke jongen. En dit is wel passie, hè? En ja, die vrouw, ja, die heeft natuurlijk ook een huwelijk van niks. Die man was nooit thuis. En ja, dan is het toch eigenlijk puurder, authentieker om maar toe te geven aan zo'n verboden liefde dan dat je blijft vastzitten in zo'n kil huwelijk. Zo proberen filmmakers en romanschrijvers ons te laten denken. En dat lukt ze buitengewoon goed. Dat lukt ze heel goed. En ja, zo had Jozef kunnen denken. Hij had het op allerlei manieren goed kunnen praten, dit. Ik heb zo'n zwaar leven, ik mag nou ook al een klein beetje afleiding hebben. Of, ik ben nu slaaf en misschien is dit mijn kans om hogerop te komen. Of, ja, dat huwelijk van die vrouw, dat stelt toch niks voor, die man kijkt niet naar erom. Of, ja, ik kan wel nee zeggen, maar ja, dan keert ze zich tegen mij en dan ben ik de pineut. Op allerlei manieren had Jozef dit goed kunnen praten. Maar dat deed hij niet. Dat deed hij niet. Jozef liet zich niet leiden door zijn eigen gedachten, maar door Gods gedachten. En daarom zei hij nee tegen overspel. Uit liefde tot zijn Heer. En uit liefde tot de Heere. Allebei. Jozef had respect voor zijn Heer en daarom wilde die Potifar niet bedriegen. En Jozef had liefde voor de Heere. En daarom wilde hij niet tegen de Heere zondigen. Jozef wist: ik kan niet willens en wetens zondigen en tegelijk de nabijheid en zegen van de Heere genieten. Dat gaat niet samen. En daarom zei Jozef nee tegen dit overspel. En dat zal niet makkelijk voor hem zijn geweest. Dit zal een serieuze verleiding voor hem zijn geweest. Maar hij bleef staande. En de Heere heeft het gezegend. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Jozef is de enige mens in het hele boek Genesis van wie gezegd wordt dat de geest van God in hem woonde. Dat zal niet toevallig zijn, denk ik. Jozef leefde dicht bij God. En daarom was de Heer ook dicht bij hem. Meestal gaan die twee wel samen op. Dat is ook iets om je aan te spiegelen, gemeente. Dat voelt u denk ik wel aan, hè? Mogen we ook zo dicht bij God leven? Kijk, wij gaan natuurlijk allemaal van tijd tot tijd door droge periodes heen in ons geloofsleven. En dan voelen we de nabijheid van God niet. En bovendien, ons gevoelsleven is ook helemaal niet zo'n betrouwbare indicator voor ons geestelijk leven. Daar kan best heel groot verschil tussen zitten. En toch. Als het nou heel lang geleden is dat je de nabijheid van de Heer mocht ervaren, dan, ja, ik zeg het voorzichtig, ik weet alle pastorale valkuilen hieromtrent, maar dan zou ik toch willen zeggen, vraag jezelf eens af of je misschien op een bepaald vlak in je leven niet zuiver leeft. Het telkens weer toegeeft aan verleiding. Zou dat de oorzaak kunnen zijn dat je de nabijheid van God niet zo ervaart? Hoeft niet, hè? Nog een keer, hoeft niet. Kan. Dan heb je gewoon bekering nodig. Als dat zo is, maak er dan gewoon werk van. Breek met de zonde. Beleid die als zonde. Dan zal de Heer je opnieuw zijn nabijheid laten ervaren. Jozef speelde niet met de zonde. Hij nam er afstand van. Letterlijk, hè, letterlijk. Toen hij op een dag alleen met die vrouw in huis was, dat is natuurlijk al een heel groot risico, maar toen klampte ze zich aan hem vast en toen drong ze zich aan hem op, slaap met mij, en toen vluchtte hij het huis uit en liet haar achter met zijn jas nog in haar hand. Dat is de tweede keer trouwens dat Jozef een kledingstuk van het lijf wordt gerukt. En dat daarmee een leugen de wereld in wordt geholpen. De vrouw van Potifar kon het niet hebben dat Jozef haar afwees. En haar lust naar Jozef sloeg in één keer om in afkeer van Jozef. Als hij haar lust niet wilde bevredigen, dan zou ze wraak op hem nemen. En dan zien we die vrouw van de lelijkste kant. Ze slaat alarm, maakt er een compleet ander verhaal van. Ze zegt ook tegen de man, die Hebreeuwse man die jij bij ons in huis gebracht hebt, die wilde mij aanranden. Hoor je hoe ze Jozef noemt? Ze heeft ineens niet meer over Jozef, maar over die Hebreeuwse man, die Jood, die buitenlander. Ineens trekt ze de kaart van het antisemitisme en van de vreemdelingenhaat. Dat bestond toen ook al. In Egypte. Nou, Potifar hoort het verhaal en hij is in alle staat. En wat was het gevolg? Wat was het gevolg van Jozefs gehoorzaamheid? Rustte daar zegen op? Nou, op het eerste gezicht niet, hè? Jozef werd behandeld als een crimineel. Hij belandde in de gevangenis. Hij werd gerekend onder de misdadigers. Hij kreeg een kruis te dragen. Voor de tweede keer raakte hij alles kwijt. Nee, dan zeg ik het weer niet goed. Nee, Jozef raakte niet alles kwijt. Eén ding konden ze niet van hem afnemen. U weet wat ik bedoel. Als Jozef in de gevangenis is beland, dan wordt het weer vermeld in de Bijbel. De Heere was met Jozef. Toen Jozef in die waarschijnlijk ondergrondse kerker afdaalde, toen daalde ook de Almachtige God neer in die EBI van Egypte om daar met Jozef te zijn. Toen zat God ook in de cel. De Immanuel. Zoals hij in die andere zoon jaren later opnieuw afdaalde uit de hemel in deze gebroken wereld om hier met ons te zijn. Daarom liet Jezus zich vrijwillig rekenen onder de misdadigers. Liet hij zich gewillig gevangen zetten, vrijwillig. En aan een kruis nagelen. En Jozef zat onschuldig in de gevangenis. God zocht hier een onschuldig op. Maar Jezus is niet gekomen voor onschuldige mensen. Jezus is gekomen voor schuldige mensen zoals ik en u zijn. Om verzoening te doen over onze schuld. En hij deed het met liefde. En hij ging dieper dan Jozef. Jozef mocht blijven leven. Jezus niet. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld. Zodat wie in hem gelooft mag leven, dankzij deze plaatsbekleding. Wij mogen leven, omdat Jezus is gestorven. Maar, nu roept Jezus wel ons op hem te volgen. Dan moeten wij er ook op rekenen dat wij een kruis te dragen krijgen in zijn voetspoor. Gemeenschap met Christus. Betekent altijd ook gemeenschap aan het lijden van Christus. Dat kunnen we niet uit de weg gaan. Ja, daar kunnen we wel uit de weg gaan. En dat doen we ook vaak. Maar dat mag niet. Dat mogen we niet uit de weg gaan. Maar dan zal het lijden, gemeente, niet het laatste zijn. God heeft het lijden van Jozef gebruikt. Het opgenomen in zijn plan om hem uiteindelijk te verhogen. En dat is de weg die Jezus is gegaan. Hij is vernederd. Hij is geleden. En dat was Gods plan om ons tot zegen te zijn. En zo heeft hij hem verhoogd. En dat zal God doen met al zijn dienaren. En daarom zeggen we het Psalm 1 toch na. Gelukkig de man, de vrouw, die zo wandelt met God. Amen. we samen bidden. We danken u voor het wonderlijk woord wat we vanavond mochten horen en wat we ook mochten bezingen met ons lied. We zongen net over verblijden in het lijden. En die woorden rijmen dan wel op elkaar, maar passen voor ons gevoel helemaal niet bij elkaar. Het kan ook niet voor ons gevoel. Maar dan mochten we zien in deze geschiedenis dat ook toen Jozef een weg van lijden ging, hij niet die alleen ging, maar dat u met hem meeging. U met hem was en zijn weg toch voorspoedig maakte, zodat hij te midden van het lijden zich toch in u kon verblijden. En wat is het dan heerlijk, Heere, dat u datzelfde ook aan ons hebt beloofd. Dat uw naam zelf zo is, Heere Jezus. Zo bent u, ten voeten uit. Immanuel. God met ons. En u hebt het ons beloofd voordat u heen ging. Ik ben met je. Morgen, ook overmorgen, altijd, alle dagen. Dank u wel, Heere, dat we dat mogen weten, dat u dat hebt beloofd. Dat we daarop mogen rekenen. Leer het ons ook te doen. Dat we niet ons blind staren op onze omstandigheden, op mensen. Maar dat we de goede kant uitkijken, omhoog, naar u, die dit gezegd hebt. En Heere, dan zagen we ook wat het plan was, dat masterplan achter Jozefs leven, maar ook achter heel uw heilsgeschiedenis. Dat u uw kinderen tot zegen maakt. Ultiem hebben we dat gezien in uw zoon. Die gekomen is om de zegen van Abraham tot ons heidenen te brengen door zelf te lijden. En dan is het ons gebed, Heere, dat als wij morgen op die plek zijn waar we net aan dachten, die we net al zo voor ons zagen, dat kantoor, die cabine, die afdeling, dat u daar zo met ons zult zijn. Dat u daar zo ons wilt leiden. Dat u zo daar ook mensen op ons pad wilt brengen. Dat wij daar ook tot zegen mogen zijn. Iets mogen betekenen in uw naam, voor hen. Wilt u dat geven, Heere? Geef dat we het niet zullen vergeten, dat u ons daartoe geplaatst hebt, daar op die plek. Wat geeft dat ook een ontspanning, dat we het niet zelf hoeven doen, maar dat u het bent die zo zegen wilt brengen. En laat de gemeente ook hier in deze stad zo tot zegen mogen zijn voor deze stad. Geef dat we dat allemaal mogen zijn, Heere, ieder op een eigen plek. We bidden u ook voor de overheid, voor de burgemeester, voor de wethouders, voor de raadsleden. We bidden ook voor onze landelijke politici, onze minister-president, ministers, staatssecretarissen, ook voor de Kamerleden, die in een moeilijke, onrustige tijd, waarin veel boosheid leeft, leiding moeten geven. We bidden u. Wilt u hen zegenen, zodat ze tot een zegen mogen zijn. Wilt u hen beschermen tegen alle kwade machten. En wijsheid schenken, liefde geven, barmhartigheid geven. Heren, wij mogen weten dat u verhoogd bent, Heere Jezus. We mochten dat vieren afgelopen donderdag. Dat u naar de hemel bent gegaan en niet zomaar, maar om daar Heer te zijn, de Heer der wereld. En dat is nog verborgen voor onze ogen, dat alle dingen werkelijk aan u onderworpen zijn. En toch staat u boven al die heren van deze wereld en krachten die zich breed maken. En we bidden u, Heere, wilt u ook dingen ten goede keren, daar waar oorlog is, Dat er terreur is. Onrecht heerst. Wilt u nu nog tekenen van uw koninkrijk oprichten, heren? Ook in Oekraïne, ook in Libanon, Gaza. Vergeet uw oude volk niet, heren. Uw volk Israël, daar in het land, hier en overal in de verstrooiing. Nu het sentiment zich tegen dat volk keert weer. O God, spreid uw vleugels uit over het Joodse volk en zegen haar. Wij danken u, heren, voor de dag die we mochten ontvangen. We danken u voor de samenkomst die we vanavond en vanmorgen mochten hebben. We bidden u, wilt u ons ook zegenen als wij van hier gaan. Geef ons nog een goede avond. Ga met ons zo deze nieuwe week in. Dat wij mogen wandelen als die mens op Psalm 1. Met u, gezegend door u. Amen. De collecten zullen worden gehouden. De doellijnen zijn nu bekend gemaakt. En als laatste lied zingen we Psalm 86, het zesde couplet.
vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.